verkondigingen, collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de instandhouding van de eredienst. Voorbeden, we denken aan de jongeren die met de GV Pinksterdagen weg zijn. De voorzang is het lied wat uitgedeeld is. Er komen stromen van zegen. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegend dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, en die de trouw bewaart tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst met elkaar voortzetten door te zingen van Psalm 43, daarvan het derde en ook het vierde vers. Psalm 43, vers 3 en vers 4.
Thank you.
In gehoorzaamheid aan het woord van God en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we vanmorgen ook ons geloof belijden. En we willen dat doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En als antwoord daarop willen we zingen van Psalm 89, het eerste vers. Psalm 89, vers 1. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal terugkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en die levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we samen bidden. Trouwe Here in de hemel, grote en machtige God, deze Pinksterdag, tweede Pinksterdag, mogen we hier samen zijn in uw huis. En we mogen naderen voor uw heilig aangezicht. En als wij dat doen, dan doen wij dat als kleine, zondige mensen. Heere, wat een afstand is er tussen u en ons. En die afstand, die kunnen wij niet overbruggen. Van onszelf maken we die afstand alleen maar groter. Maar Heere, wat wij niet kunnen en wat we van onszelf ten diepste niet eens willen, dat doet u wel. U daalt tot ons af. U komt naar ons toe. U overbrugt die kloof. U bent de eerste in ons leven. U zoekt ons op. Dat hebt u gedaan toen u uw zoon, de Heer Jezus, naar deze wereld zond. Om onder ons te komen wonen. Om te lijden en om te sterven. En om op te staan uit de dood. En Heere, dat hebt u ook gedaan op de Pinksterdag. Toen u de hemelen scheurde. En toen u uw Heilige Geest naar deze wereld zond. Om te wonen. En om te werken in ons hart. Heere, wat komt u dan dichtbij? En zo hebben we u ook nodig. Heer, het is niet genoeg dat u aan de buitenkant van ons leven blijft staan en ons roept en ons de weg wijst. Nee, u moet doordringen tot diep in ons hart. Om ons van binnenuit te veranderen en te vernieuwen. Om ons tot nieuwe mensen te maken. Mensen die wel dicht bij u willen leven. Mensen die leren geloven in uw Zoon, de Heer Jezus. Mensen die wandelen voor uw aangezicht. Heere, wilt u zo ook vanmorgen werken? Als we opnieuw bij het wonder van Pinksteren, bij dat heilsfeit mogen stilstaan. Als wij de Bijbel lezen en als uw woord verkondigd mag worden, brengt u het dichtbij. Wilt u geven dat we ons vanmorgen door u geleid mogen weten, dat we uw stem allemaal mogen horen, de kinderen, de jongeren, de ouderen. En dat deze dienst ook werkelijk een eredienst mag zijn. Dat wij mogen wegvallen, dat bij alles wat van ons is mogen loslaten, onszelf mogen vergeten. En dat het helemaal om u mag gaan. Om wie u bent. En om wat u doet. Gedenkt u ons ook als we misschien thuis meeluisteren, met deze dienst verbonden zijn. Hoort u ons gebed. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We staan vanmorgen opnieuw stil bij de Heilige Geest en zijn werk. En we willen dat vanmorgen doen aan de hand van zondag 20 van onze catechismus, waar onze catechismus beleidt wie de Heilige Geest is en wat hij doet. Maar voor we dat gedeelte lezen, lezen we eerst een gedeelte uit de Bijbel, om zo ook te zien hoe bijbels het onderwijs van onze catechismus is. Ik lees een gedeelte uit Johannes 16, vanaf vers 5 tot 15. Johannes 16, vanaf vers 5. De Heer Jezus heeft zijn discipelen verteld dat hij hen gaat verlaten. En hij merkt dat dat heel veel met hen doet, natuurlijk. Ze zijn verdrietig en bang. Maar de Heer Jezus vertelt hen dan dat het hen tot nut is, tot hun voordeel is dat hij gaat. Want dan kan de Heilige Geest komen. Jezus plaatsvervanger, de trooster, de helper. We lezen in Johannes 16 vanaf vers 5. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik denk dat de Heer Jezus het werk van de Heilige Geest heel mooi samenvat in het begin van het 14e vers, waar hij zegt, die zal mij verheerlijken. De Heer Jezus vertelt ons dat de Geest hem groot maakt. Nou, dat komt ook terug in het onderwijs van onze catechismus, zondag 20. Ik zal dat gedeelte ook met u lezen. Een korte zondag, één vraag en ook een vrij kort antwoord. Er wordt gevraagd, wat gelooft u over de Heilige Geest? En dan luidt het antwoord, ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede dat hij ook mij gegeven is om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus en al zijn weldaden, mij te troosten en eeuwig met mij te blijven. In voorbereiding op de preek willen we met elkaar zingen van Psalm 25, het tweede en ook het vierde vers. Psalm 25, vers 2, Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het vierde vers, zeer een goedheid kent geen palen. Psalm 25, vers 2 en vers 4. Jongens en meisjes, ik kijk vanmorgen eerst even naar jullie. Fijn dat jullie vanmorgen in de kerk zijn. Als je iemand wilt leren kennen, wat moet je dan doen? Nou, dan moet je goed letten op wat iemand zegt, op iemands woorden. En dan moet je goed letten op wat iemand doet, op iemands daden. Zo leer je iemand kennen. Wat zegt iemand en wat doet iemand? Nou, eigenlijk is dat bij de Heere God ook zo. Natuurlijk, de Heere God is heel anders dan wij. Het is iets heel bijzonders om met hem om te gaan. Je kunt hem niet zien en hij gaat ons verstand ver te boven. En je gaat met hem om door de Bijbel, allemaal heel anders dan met mensen omgaan. En toch, ook de Heere God leer je kennen door te letten op wat hij zegt en wat hij doet. Door te letten op wat hij zegt in de Bijbel, maar ook door te letten op hoe hij in de Bijbel naar ons toe komt. Wat doet God allemaal? Wat zijn die grote daden van God waar we in de Bijbel over lezen? Door daarop te letten, leer je God werkelijk kennen. Nou, en als het dan gaat over Gods daden, de dingen die hij doet, wat is dan het belangrijkste? Wat zijn Gods grootste daden? Waar moet je dan vooral op letten? Nou, ik denk dat we vooral op deze twee daden van God moeten letten. Het zenden van zijn Zoon en het zenden van zijn Geest. Dat zijn de twee grootste daden van God. Kerst en Pinksteren. De twee grootste dingen die God ooit gedaan heeft. Want wat zeggen die twee grootste daden van God veel over hem? Daardoor laat God zien dat hij één is en tegelijkertijd drie. Allereerst één. Als je het Oude Testament doorleest, dan kun je daar niet omheen. In de tijd van het Oude Testament waren er heel veel mensen die in meerdere goden geloofden. Maar de belijdenis van Israël is, we kunnen dat lezen in Deuteronomium 6, de Heere, onze God, is één. En dat betekent dat God uit één stuk bestaat, dat er in hem geen tegenstrijdigheid is, dat je van God op aan kunt. Heel anders dan bij ons mensen. Wij zijn vaak zo dubbel, zo gedeeld, zo is God niet. Hij is één, maar dat betekent ook dat er maar één God is. En dat is de God van de Bijbel. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De God van Israël. Maar als je dan verder leest in de Bijbel, dan zie je dat die ene God wel heel bijzonder in elkaar zit. Dat zie je in het Nieuwe Testament, want daar lezen we allereerst over Jezus. Aan de ene kant een mens, zoals wij. En tegelijkertijd ook veel meer, tegelijkertijd ook God, de Zoon van God. God zendt hem naar deze wereld om ons te redden. En dus blijkt dat God meer is dan één. Want er is de Vader en de Zoon. De Heere Jezus. En als je dan nog verder leest, dan lees je in de Bijbel ook over Pinksteren. Waar het vanmorgen over gaat. God zendt zijn Heilige Geest. En de Heilige Geest is meer dan een kracht. Sommige mensen denken dat de Geest niet meer is dan een kracht. Maar hij is veel meer dan een kracht. Hij is een persoon. Daarom lees je in de Bijbel ook dat hij spreekt en dat de Heilige Geest lief heeft en dat je de Heilige Geest verdrietig kunt maken. En hij is niet alleen een persoon, hij is ook een goddelijk persoon. Daarom wordt hij bijvoorbeeld in het doopbevel In één adem genoemd met de Vader en de Zoon. En dus zijn er drie. De Vader, de Zoon, de Heer Jezus en de Heilige Geest. Nou, als je dat op je in laat werken, dan kun je zeggen, dat is ingewikkeld. En zo voelt het voor veel christenen ook. En misschien ook wel voor u, of voor jou. Wat is God ingewikkeld? Er is ook veel kritiek op van de kant van moslims of van de kant van joden bijvoorbeeld. Zij zeggen, hoe kan God nu één zijn en drie? Eén God en drie goden, dat slaat nergens op. En dan moet je eerst wel even uitleggen, nee, zo zit het niet. We geloven in één God, niet in drie goden. Maar inderdaad, die ene God, die openbaart zich wel als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die ene God zit wel heel ingewikkeld in elkaar. Of beter nog, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, die ene God is wel heel rijk. En heel bijzonder. We hebben een onvoorstelbaar rijke God. Onze God is een gemeenschap van liefde in zichzelf. God is nooit alleen geweest. Zelfs niet toen wij er nog niet waren. Toen er naast hem niets was. Ook toen, in het begin, voordat God de hemel en de aarde schiep. Ook toen was God niet alleen. Hij is altijd samen geweest. Hij is altijd die gemeenschap van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarom is het ook niet zo vreemd dat we in het Nieuwe Testament lezen bij de apostel Johannes dat God liefde is. Als God echt alleen geweest zou zijn, zou je dat niet kunnen voorstellen. Want wie moest God dan lief hebben toen er nog niets was? Maar Johannes kan zeggen dat God liefde is, omdat hij altijd samen is geweest. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar goed, dan zou je nog steeds wel de vraag kunnen stellen, wat moet ik daar dan mee? Want het is toch vooral best ingewikkeld. Nou, eigenlijk is dat de verkeerde vraag. God is zo. Hij is drie-enig. Hij is de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wat wij daar ook van vinden. Ja, en om een voorbeeld te gebruiken. Als je verkering hebt, dan zeg je toch ook niet tegen je vriend of je vriendin van hou het maar heel simpel en vertel maar niet te veel over jezelf. Zeker niet al die moeilijke dingen. Want dat hoef ik allemaal niet te weten. Nee, dan ben je blij als de ander iets over zichzelf vertelt. Nou, zou dat voor de Heere God dan anders zijn? Zouden we dan niet vooral dankbaar moeten zijn? Dat God iets van zichzelf laat zien? Dat God iets van zichzelf vertelt, dat wij hem mogen kennen als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hoe moeilijk dat misschien ook is. Maar goed, dan kun je natuurlijk nog steeds wel de vraag stellen, wat betekent dat dan voor mijn omgang met God? Dat God de drie enige is. Wat moet je daar dan in de praktijk precies mee? Nou, ik zou willen zeggen dat God drie enige is. Dat betekent voor ons in ieder geval dat we hem zo ook moeten erkennen. En dat we hem zo ook recht moeten doen. En dat we hem zo ook moeten leren kennen. Als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat we ook hun eigen werk, het werk van de Vader, de Zoon en de Geest recht doen. De Vader en zijn werk, de Zoon en zijn werk en de Geest en zijn werk. Zonder ze uit elkaar te trekken en ze van elkaar los te maken, maar dat we ze wel in hun eigenheid erkennen. We geloven in God de Vader, we geloven in God de Zoon en we geloven in God de Heilige Geest. Nou, en daar gaat de catechismus in zondag 20 dan nog wat verder op in. Wie is de Heilige Geest eigenlijk en wat doet hij? En hoe leer je hem in het geloof kennen? En dat doet de catechismus best heel beknopt. Dat valt op, denk ik. Eén vraag, een vrij kort antwoord van de in totaal 129 vragen van de catechismus, terwijl er aan de Heer Jezus en zijn werk bijvoorbeeld 24 vragen en antwoorden besteed worden. Is dat dan niet wat weinig? Wordt de kerk ook regelmatig verweten, zeker gereformeerde christenen, dat we te weinig aandacht hebben voor het werk van de geest en voor de persoon van de geest. Zo beknopt, zo sober. En toch denk ik dat de catechismus hiermee juist de Bijbel recht doet. En dat de Heilige Geest het zelf ook niet anders gewild zou hebben. Want hij wil niet op de voorgrond staan. Hij blijft liever op de achtergrond. Zo leren we hem in de Bijbel kennen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je hem dan dus wel mag vergeten. Ook de Heilige Geest is onze aandacht meer dan waard. Ik zou vanmorgen willen zeggen dat we blij mogen zijn dat hij er is. Pinksteren is wat dat betreft echt een feest. We mogen blij zijn met de Heilige Geest en met zijn werk. Want wat doet de Heilige Geest? Hij werkt in ons hart. Ja, hij wil zelfs wonen in ons hart. Om ons hart, het centrum van ons leven, ons diepste ik, van binnenuit te veranderen en te vernieuwen. En om te buigen van onszelf en van de zonde naar de Heere God toe. Van een verkeerd en een doelloos leven naar een leven voor hem. En als je jezelf een beetje kent, en als je je hart een beetje kent, ja, wat ben je dan blij dat de Heilige Geest nu juist in ons hart wil werken. Dat hij niet bij de buitenkant van ons leven blijft staan, maar doordringt tot in de kern. En zo maakt de Heilige Geest het werk van God af. De Vader, hij heeft deze wereld lief en hij stuurt een verlosser. En wat voor een? Hij stuurt zijn eigen Zoon. En de Heer Jezus, hij doet ook alles wat nodig is om ons te redden. Hij is gekomen, hij is gegaan toen zijn Vader hem zond. En hij heeft ons leven overnieuw geleefd. En hij is gestorven in onze plaats. En hij is opgestaan uit de dood. En hij zit nu aan de rechterhand van zijn Vader om voor zondige mensen te bidden. Maar het is de Heilige Geest die dat dichtbij brengt. Zodat dat ook echt in je leven landt. Zodat het ook een levende werkelijkheid voor je wordt. Hij past toe wat de Heer Jezus voor ons verdiend heeft. De Heilige Geest zet die laatste en die beslissende stap. Het wordt vaak zo gezegd: God de Vader is God boven ons. God de Zoon is God voor ons. En God de Heilige Geest, hij is God in ons. Zo dichtbij. God in je hart. Onvoorstelbaar. En dan in een zondig en een verkeerd hart. De catechismus zegt het heel persoonlijk. Hij is ook aan mij gegeven. Dat wil zeggen, de Heilige Geest, hij werkt niet alleen in het hart van anderen, hij werkt ook in mijn hart. Hoe weet je dat? Hoe kun je dat weten? Hoe kun je weten of de Heilige Geest in je leven werkt? Nou, dan zijn er christenen die zeggen, dat voel je. En ze kunnen daar ook heel enthousiast over vertellen wat ze allemaal van de Heilige Geest voelen en ervaren in hun leven. En er zijn andere christenen die zeggen, daar moet je gewoon van uitgaan. Het is toch Pinksteren geweest? En de Heilige Geest is toch uitgestort op alle vlees? De Heilige Geest is toch niet karig? Dus waarom zou hij niet in jouw leven werken, in uw leven werken? Maar de catechismus zegt het toch nog wel net iets anders. De catechismus zegt niet, nou dat voel je of daar moet je van uitgaan. De catechismus zegt, hij is ook mij gegeven om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus en al zijn weldaden. Om het heel eenvoudig te zeggen, hoe kun je weten of de Heilige Geest in je leven werkt? Nou, als je in de Heere Jezus gelooft. Als je in je leven bij hem bent uitgekomen. Als de Heer Jezus in het centrum van je leven staat. Als je hem hebt lief gekregen. Als je op hem hebt leren vertrouwen. Dan werkt de Heilige Geest in je hart. Want dat is zijn werk. Hij brengt mensen bij Jezus. Dat is helaas ook hard nodig. Want we komen echt niet uit onszelf. Terwijl Jezus met open armen voor ons staat. Elke keer als je in de Bijbel leest, elke keer als het woord van God verkondigd wordt, dan staat de Heer Jezus voor ons met open armen. En hij zegt, kom tot mij. En van nature zeg je, nee. Ik kom niet. Ik wil niet bij u zijn. Ik red mezelf wel. Ik heb u niet nodig. We houden de Heer Jezus op afstand. Keer op keer. Maar de Heilige Geest, hij verandert dat. Hij verheerlijkt Jezus, laten we in Johannes 16. Hij maakt Jezus groot voor ons. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel eens een kerk in het donker gezien. Ik weet niet of dat hier in Kerkwijk of in Bruchem ook zo is. Dat de kerk dan in het donker verlicht is met schijnwerpers. Zodat je nog beter kunt zien hoe mooi de kerk is. Nou, de Heilige Geest is als zo'n schijnwerper. Hij laat het licht vallen op de Heer Jezus. Zodat je hem echt kunt zien. Hij schijnt in het donker van ons leven. Zodat je de Heer Jezus opmerkt. En hem ziet staan. En zijn stem hoort. En zijn nabijheid ervaart. Terwijl de Heer Jezus misschien eerst op de achtergrond stond. Of je hem alleen heel vaag zag. Of zelfs helemaal niet zag. En als de Heilige Geest met zijn licht in ons leven schijnt, dan krijg je de Heer Jezus ook nodig. Terwijl je eerst jezelf kon redden. Terwijl je eerst genoeg had aan je eigen leven. Aan je eigen daden. En aan je eigen inspanningen. En zodat je voor hem op de knieën gaat. Dat is ook wat de Heilige Geest ons leert. Hij laat zo het licht schijnen op de Heer Jezus, dat hij zo groot voor je wordt, dat je niet anders meer kunt dan voor hem op de knieën gaan. En dat je zegt, Heer Jezus, bij u moet ik zijn en aan u klamp ik me vast. En aan u geef ik me over. En uw werk, daar vertrouw ik op. Ik kan niet meer zonder u. Ik wil dicht bij u leven. En ik wil u groot maken. En ik wil u dienen. En dat doet de Heilige Geest door de Bijbel. Door de Bijbel maakt hij Jezus groot. De Bijbel die gepreekt wordt, zoals vanmorgen, hier in de kerk. De Bijbel die je voor jezelf leest, of samen met anderen. Of misschien de Bijbel in een lied. Kan ook een middel zijn in de hand van de Heilige Geest. Of gelovigen die de Bijbel voor ons voorleven, zodat je het in de praktijk van het leven ziet, wat het betekent om de Heer Jezus te kennen en hem te dienen, en dat je daarvan zo onder de indruk komt, dat je denkt, dat wil ik ook. Of dat je daardoor meegenomen wordt door anderen die je de weg wijzen of die je aanmoedigen. Een levende Bijbel die de Heilige Geest gebruikt. En soms werkt de Geest heel krachtig en plotseling. En ga je het ineens zien? En wordt het ineens totaal anders? Eerst leefde je aan Jezus voorbij en nu kun je niet meer zonder hem. Dat kan. Maar meestal werkt de geest anders, geleidelijk, stap voor stap. Zoals het trouwens op school ook gaat. Jongens en meisjes, stel je voor dat je in één dag alles moest leren. Dat kan nooit. Nee, je gaat jarenlang naar school en zo leer je steeds weer wat bij. En er zullen best dagen bij zijn dat je denkt, nou, ik heb vandaag niet zoveel geleerd. En toch, je komt elke dag, zonder dat je het zelf in de gaten hebt, je komt elke dag een stukje verder. En zo werkt de Heilige Geest gewoonlijk ook. Als een juf of meester op school. Zo maakt hij de Heer Jezus groot voor ons. Stap voor stap. Stukje voor stukje, bijbeltekst voor bijbeltekst, preek voor preek, ontmoeting voor ontmoeting. En dan komt het er voor ons op aan, dat we de Heilige Geest niet tegenstaan. En dat we hem niet bedroeven. Dat we hem niet op afstand houden door de manier waarop wij leven. Of doordat de Bijbel in ons leven dicht blijft. Of dat we er veel te oppervlakkig mee omgaan. Maar dat we ons ook echt door de Heilige Geest laten leiden. Dat we hem in ons laten werken. De Geest brengt ons bij Jezus. Dat is zijn werk, zegt de catechismus. Maar hij doet nog meer. Hij troost ons ook. En dan denkt de catechismus aan Johannes 14 en 16, waar de Heer Jezus, de Heilige Geest, de trooster noemt. In de Griekse grondtaal staat dan het woord parakletos. Letterlijk betekent dat iemand die erbij geroepen wordt om je te helpen. Dat kun je op verschillende manieren vertalen. Inderdaad met trooster, zoals dat ook in de herziene statenvertaling gebeurt. Of met advocaat. Of met vriend. Maar ik denk dat je dat woord nog het beste gewoon kunt vertalen met helper. Wat de Heer Jezus in Johannes 14 en vers 16 wil zeggen, is dat hij wel naar de hemel gaat, maar dat hij zijn discipelen niet alleen achterlaat. En dat hij een helper stuurt om hen bij te staan. En wat voor helper? Een helper die helpt zoals de Heer Jezus geholpen heeft. Daarom noemt de Heer Jezus hem ook de andere trooster, de andere helper. De Heilige Geest is niet maar een hulpje. Nee, zijn werk doet ertoe. En als het dan gaat over dat helpen van de Geest, dan worden er in de Bijbel allerlei dingen genoemd. Hij helpt ons in het bidden. Hij zet ons ertoe aan en als je er iets van merkt, ik moet bidden, ga er dan ook op in. Laat je dan ook door de Geest bij de hand nemen. Hij helpt ook bij het Bijbellezen. Dat je begrijpt wat er staat en dat het ook echt tot je doordringt. Dat de Bijbel ook voor je gaat leven, dat je gaat merken, dit is mijn leven en dit heb ik nodig. En God spreekt mij aan, dat is het werk van de Heilige Geest. En wie kan dat ook beter dan hij? Hij heeft de Bijbel geschreven. Hij heeft de Bijbelschrijvers geïnspireerd. Hij is het ook die de Bijbel voor ons uitlegt. Laten we dan ook om bidden. Hij helpt ook bij het getuigen. Als de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, u zult mijn getuige zijn. Dan zegt hij eerst tegen hen, de kracht van de Heilige Geest zal over jullie komen. Zonder de Heilige Geest hebben we eigenlijk niets te zeggen. Gaat er weinig van ons leven uit. De Geest helpt je ook om een bijzondere taak in Gods Koninkrijk te vervullen. Als je bijvoorbeeld ambtsdrager mag worden. Hoe kun je dat werk doen? Zonder de leiding van de Heilige Geest. Daar mag je dan ook vrijmoedig om vragen. Maar meestal als de Geest in de Bijbel ter sprake komt, dan gaat het over het leven van een christen in het algemeen. De Geest helpt ons om te leven tot eer van God. Nou, dat valt niet mee. om heilig te leven voor God. Op zo'n manier dat de Heere daar blij mee is. Dat hij tegen ons kan zeggen, trouwe dienstknecht. Daar komt heel wat tegen in. Daar komt de duivel tegen in. Want hij haat het als mensen voor de Heere willen leven. Je hebt ook de wereld tegen. De meeste mensen om ons heen denken en leven heel anders. En dat doet wat met je. Dat beïnvloedt je. Vaak zonder dat je het zelf in de gaten hebt. En heb je als gelovige ook nog jezelf tegen. Want hoe vaak zeg je zelf geen nee tegen de weg die de Heer Jezus wijst. En hoe vaak probeer je niet om toch je eigen zaligmaker te zijn. Steeds maar weer jezelf te redden. Terwijl de Heer Jezus ons wil redden. Elke dag opnieuw. En hoe gemakkelijk val je niet terug in oude zonden. En verkeerde gewoonten. Als je heilig voor de Heer wil leven. Wat heb je dan veel tegen? Maar je hebt ook veel mee. Je hebt de Heilige Geest mee, een machtige helper. Inderdaad, zonder hem lukt het nooit, maar met hem lukt het wel. En dan is het nog steeds een gevecht, dan is het nog steeds een strijd waar je zelf ook middenin staat en waar je door de Geest ook helemaal bij betrokken wordt. Maar hij zorgt ervoor dat je in die strijd ook wel staande blijft. En als je Paulus mag geloven, dat je in die strijd ook echt verder komt. Want zo zegt Paulus het bijvoorbeeld in Galaten 5. Daar zegt hij tegen de christenen aan wie hij deze brief schrijft: wandel door de geest en u zult de begeerten van het vlees niet volbrengen. Paulus zegt niet het woord nooit wat. Nee, hij zegt als je door de geest wandelt, aan de hand van die machtige helper, dan zul je de begeerten van het vlees niet volbrengen. Maar dan mag je vrucht dragen voor de Heere God. De Geest zorgt ervoor dat je je oude zondige leven steeds meer achter je laat. En dat je ook steeds meer opstaat in een nieuw leven. En Paulus vertelt ook hoe zo'n nieuw leven eruit ziet. Ook in Galaten 5, dat gedeelte over de vrucht van de Geest. Mooi om jezelf regelmatig ook voor te houden. Wat heeft de Heere God nu met mij voor? Wat wil hij door zijn Heilige Geest in mijn leven bewerken? Nou, die vrucht van de Geest. Paulus noemt 9 dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ik wil er kort 2 uithalen om het iets dichterbij te brengen. Allereerst blijdschap. De Heilige Geest, hij maakt je blij. Blij met de Heere God. Blij dat hij er is. Blij dat je met hem mag omgaan. Door de Bijbel en door te bidden en door in de kerk te zijn. En blij dat je voor hem mag leven, dat je hem mag dienen. Dat je bezig mag zijn in zijn koninkrijk. Hij maakt je zelfs blij als je het heel moeilijk hebt. Blij, omdat de Heere God groter is dan alles wat wij mee kunnen maken. En omdat hij belooft dat hij alles laat meewerken ten goede. Zelfs die dingen die ons zo verschrikkelijk pijn doen. En waar wij geen raad mee weten. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je blij kunt zijn terwijl je tegelijkertijd moet huilen. Een glimlach door de tranen heen. Dat is wat de Geest ons wil geven. Blijdschap. Tweede woord, zelfbeheersing. Denk met name een woord voor onze tijd. De Geest leert je om jezelf te beheersen, dat je je niet laat gaan, dat je geen grenzen overgaat. Ook geen misbruik maakt van dingen die op zich goed zijn en die op zich gaven van God zijn. Hij zorgt ervoor dat je geen afgoden van dingen maakt. Dat je geen slaaf wordt van je werk. Of van je gezin. Of van je mobiele telefoon. Of van je boosheid en je wrok. Of van je seksuele verlangens. Of van de mening en de aandacht van mensen om je heen. De geest zorgt ervoor dat je echt vrij bent. Dat je in vrijheid mag leven om de Heere God te dienen. Dat is wat Hij ons leert. Hij oefent ons in zelfbeheersing. En ook vanmorgen biedt de Heilige Geest zich aan. Als de gave die de Heer Jezus door zijn lijden en sterven verdiend heeft. Hij wil werken, ook in uw en in jouw en in mijn leven. En Hij wil krachtiger werken. En niet maar voor even, zegt de catechismus. Nee, als deze helper komt, dan blijft Hij ook. Voor eeuwig. De Heilige Geest zegt niet, ik help je een eindje op weg. Ik leer je hoe het moet, maar je moet het daarna toch echt zelf gaan doen. Wat zeggen je vader en moeder tegen je? Ik wil je helpen, maar je moet het ook zelf leren. Dat zegt de Heilige Geest niet. Hij blijft bij je. Hij blijft bij je wonen. Ja, Hij laat je wel eens even los. Om je te laten voelen hoe zwak je bent in jezelf. Dat wel. Maar Hij verlaat ons niet. Eigenlijk rust Hij pas als we veilig thuis zijn. Thuis bij de Heer Jezus, onze zaligmaker. En thuis bij de Heere God, onze hemelse Vader. Wat een helper. Zou je van Hem niet blij worden? Is er niet alle reden om Hem te loven en te prijzen? Dank u wel, Heilige Geest, dat u er bent en dat u werkt. Amen. Laten we zingen van Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, het 10e vers. We willen de Heere nu danken en bidden. Heere onze God, wij danken u voor wie u bent. Een God van rijkdom en van overvloed. Onvoorstelbaar. Vader, Zoon en Heilige Geest. En toch één God. We kunnen er met ons verstand niet bij. Wat bent u groot? Wat bent u anders dan wij? Maar wat bent u vooral ook rijk? En wat gaat u ver in uw inzet voor ons behoud? Dank u, Vader, voor uw liefde. Dat u deze wereld en dat u ons niet hebt losgelaten. Toen wij ons van u afkeerden, eigen wegen gingen. Maar dat u gezorgd hebt voor een nieuw begin. En dat u zelfs uw eigen zoon ervoor over had, het liefste wat u had, om ons te redden. En de prijs van de verzoening te betalen. Dank u, Heer Jezus, dat u die weg vanuit de hemel naar de aarde ook bent gegaan. Dat u gegaan bent toen uw Vader u zond. En dat u nog verder bent gegaan en dat u nog dieper bent gegaan. Dat u niet alleen een van ons bent geworden, maar dat u zelfs bent gestorven aan een kruis. Als een misdadiger in onze plaats. Om zo die diepe kloof te overbruggen. Om zo alles recht te zetten wat wij verkeerd hebben gedaan en wat wij kapot hebben gemaakt. Dank u wel, Heilige Geest, dat u er ook bent en dat u ook werkt, dat u de laatste stap zet en dat u het dichtbij brengt, alles wat de Heer Jezus voor ons verdiend heeft. Vergeving, een nieuw, een eeuwig leven. U brengt het dichtbij. U brengt het in ons hart. Heere, gaat u dan zo door met uw werk, ook onder ons. Geef dat niemand van ons achterblijft. Dat niemand van ons zich tegen u en uw werk blijft verzetten. Dat niemand van ons leeft zonder de Heilige Geest. En Heer, als we dat nog doen, als we nog ver van u leven, wilt u ons dan tot inkeer brengen? Wilt u ons dan stilzetten? Voor u op de knieën brengen. En Heer, als we misschien bij u in de buurt zijn, maar het toch nog niet echt zijn. Als er toch nog iets in ons leven moet gebeuren. Als we over de streep getrokken moeten worden. Wilt u dat dan doen? Tot eer van uw naam. En Heer, als we u mogen kennen. En als we de kracht van de Heilige Geest in ons leven mogen ervaren. Als we niet meer zonder de Heer Jezus kunnen leven. En als het ons verlangen is om dichtbij hem te zijn. Leidt u ons dan verder. Verdiept u dan de kennis van u. Dat er een groei mag zijn in de genade. Uw geest is toch een geest van overvloed. Werkt u dan krachtig in ons leven, ook als we weer bij u vandaan zijn gedwaald. Als we zijn ingezonken. Als we zijn verachterd in de genade. Oppervlakkig zijn geworden. Lauw zijn geworden. Heere, geeft u dan weer een herleving. Een verdieping. Een terugkeer tot u. Heere, gedenkt u ons zo, ook in onze persoonlijke omstandigheden. U weet van de mooie dingen in ons leven, Maar u weet ook van de moeilijke dingen. U weet ook van onze pijn en van ons verdriet en van onze vragen en onze aanvechtingen. Heere, dat we het mogen geloven, dat ons leven in uw hand is en dat u weet wat u doet, dat u het niet verkeerd doet, maar dat u zelfs in zo'n moeilijke weg nog iets goeds tot stand kunt brengen. Dat u zo'n grote en machtige God bent. En Heere, dan leert de Heilige Geest ons ook zuchten, verlangen naar die nieuwe wereld, naar het koninkrijk van u, in volle glorie, als uw Zoon, de Heer Jezus, terugkomt op de wolken van de hemel. We zijn nog onderweg, we zijn nog niet thuis. Geeft u dan ook een diep heimwee, dat we er echt naar uit mogen zien. En dat we tot die tijd trouw zullen zijn in de dienst van u. We bidden u voor de jongeren van de gemeente die weg zijn. Wilt u hen daar ook een goede tijd geven? De verbondenheid aan elkaar ook laten ervaren. En dat het hen ook dichter bij u mag brengen. Heere, hoort u zo ons gebed. En aanvaardt u onze dank. We bidden het u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We willen tot slot zingen van Psalm 118, daarvan het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. En dan mogen we bij de Heere denken aan de Vader. En aan zijn liefde. En aan de Zoon. En aan zijn verlossingswerk. Maar ook aan de Geest. En zijn werk in ons hart. Psalm 118. We zingen het zevende vers. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.